Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons afgestemd zijn. Broeder Pieter van der Wal zal deze morgen de dienst leiden en zal een preek lezen van dominee Kant uit Katwijk. Een bekende van Pieter. De heer Harm-Jan Mostert bespeelt vanmorgen voor het laatst bij ons het orgel. In verband met zijn verhuizing naar elders raken wij hem tot onze grote spijt kwijt. Jaren heeft hij iedere maand opnieuw trouw onze gemeente begeleid. Na de dienst willen wij hem nog een kort woord toespreken en hem bedanken en hem een cadeau overhandigen. Uiteraard gaan ook de bloemen deze keer naar hem. De collecte voor de opbouw, de collecte is vandaag voor de opbouw van de kerk. Aanstaande maandagavond, 30 september, dus morgenavond, start weer de eerste bijbelstudiekring in het komende seizoen bij broeder Erik Tinga, thuis aan de Duinweg. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Dominee Maliepaard zal deze, maar ook de volgende avonden leiden. Volgende week gaat in onze dienst voor de heer Van Rijn. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om weer een keer in jullie midden te zijn. Ik vind het erg leuk om toch wel regelmatig weer eens een keer bij jullie op bezoek te komen zo vanuit Venlo. Ik wens jullie allen een gezegende dienst toe. En we beginnen vanochtend met het zingen van ons intochtslied, Psalm 118, de versen 9 en 10.
Wij zegenen u
krijgt nu de gelegenheid voor een persoonlijk stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ons trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van onze God door Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Verootmoedigen voor de Heere. Ik ga u voor in gebed. Almachtige Vader in de hemel, we komen deze ochtend tot u, wetende dat wij zieke mensen zijn. Wellicht lichamelijk ziek, maar zeker geestelijk ziek. Heer, we weten dat we uw genade niet verdiend hebben. Ook deze week hebben wij niet altijd volgens uw wil geleefd. We We bidden u dat u ons dat wilt vergeven. Reinig ons en help ons telkens weer om naar uw wil te leven. Wees zo met ons. Dit vragen wij in Jezus' naam. Amen. Ik lees de 10 geboden voor uit Exodus 20, de versen 1 tot 17. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Laten we nu gaan zingen gezang 62. Gemeente, laten we de Heere vragen om zijn leiding in deze dienst. Heere God, we hebben ze net gezongen, die oren om te horen heeft. Heer, we willen u vragen, Heer, wilt u vanochtend met uw geest met ons zijn, Heer, dat onze oren ook open zijn voor uw woord. Dat we er zo ook van mogen leren. Heer, we danken u dat u ons woord gegeven hebt. Dat we u zo ook beter mogen leren kennen. Heer, vandaag gaan wij het over genezing hebben. Een moeilijk thema wat ook deze gemeente raakt. Heer, wilt u zo met ons zijn vanochtend. En ook helpen om uw woord zo te mogen verstaan. Heer, vervul ons steeds meer met uw Heilige Geest, dat we steeds dichter bij u mogen leven. We bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Goed, de schriftlezing vanochtend is uit Lucas 8, de versen 40 tot 56. En daarboven staat het dochtertje van Jairus. Toen Jezus terugkeerde, wachtte de scharen hem op, want zij zagen allen naar hem uit. En zie, er kwam een man, genaamd Jairus, en deze was een overste der synagoge. En hij viel neder aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen, omdat zijn enige dochter, die ongeveer 12 jaar oud was, op sterven lag. Terwijl hij erheen ging, drongen de scharen op hem aan. En een vrouw, die sinds 12 jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden, kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. En terstond hield haar vloeiing op. En Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden, zeide Petrus, meester, de scharen drukken en verdringen u. Maar Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb kracht van mijn voelen uitgaan. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevend nader, viel voor hem neer en verhaalde hem voor al het volk om welke reden zij hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Terwijl hij nog sprak, kwam er iemand van de overste der synagoge met de boodschap, uw dochter is gestorven, val de meester niet meer lastig. Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem, wees niet bevreesd, geloof allen en zij zal behouden worden. Toen hij aan het huis gekomen was, stond hij niemand toe met hem naar binnen te gaan dan Petrus, Johannes en Jacobus, en de vader van het kind en de moeder. Allen nu weenden en weeklaagden over haar. Doch hij sprak, weent niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij lachten hem uit, omdat zij wisten dat zij gestorven was. Maar hij vatte haar hand en riep, zeggende, kind, sta op. En haar geest keerde terug en zij stond dadelijk op en hij beval dat men haar te eten zou geven. En haar ouders stonden versteld, maar hij verbood hun tot iemand te spreken over hetgeen geschied was. Goed, voor de verkondiging zingen wij nog uit de evangelische liedbundel het lied 232. Ik zal vanochtend een preek lezen van dominee Kees Kant uit Katwijk aan Zee. Deze dominee heeft vroeger in de gemeente van Borenberg en Korte Hemmen gestaan, waar ik alleen ook lid van was. En ik heb ook nog belijdenis met hem gedaan. Het thema vanochtend is genezing van bloedvloeiende vrouw en de dochter van Jairus. Ja, een thema wat toch in mijn gedachten opkwam, ook nu... Broeder Versteeg, laatst uit jullie midden is ontnomen. Ook een gemis voor onze gemeente natuurlijk. Ja, vooral voor zijn vrouw Edith. Maar natuurlijk zijn er meer mensen hier die met hun gezondheid tobben. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. We hebben gelezen over de genezing van twee vrouwen. Je zou zeggen... een samenloop van toevallige omstandigheden. En toch, die vrouwen hebben iets met elkaar. Er is een bepaalde samenhang, een symmetrie. De ene vrouw leidt al 12 jaar aan bloedverlies. Tegenwoordig zouden we zeggen, misschien heeft ze een gezwel of een vleesboom in de baarmoeder. Misschien is het een vrouw die al jaren tobt met de overgang. De andere vrouw daarentegen is een jong meisje van 12 jaar, dat juist aan het begin staat van haar volwassenwording, het begin van haar vrouw zijn. De ene vrouw benadert Jezus vanuit haar geloof en vertrouwen. Bij het meisje van 12 jaar is het juist het geloof en vertrouwen van haar vader die haar in contact met Jezus brengt. Wat het geloof van je ouders al niet kan doen. Ik denk dan ook aan de waarde van de kinderdoop. En ook hoe je als ouders voor je kinderen bidt, ook voor hun geloof. Als je zelf worstelt met ziekte of je hebt een geliefde verloren, dan kan bij zo'n verhaal, als we het zojuist gelezen hebben, al gauw de gedachte opkomen. Waarom zij wel en ik niet? Waarom? Zo'n waarom-vraag komt spontaan naar boven. Die kan je gewoon onverwacht overvallen en is heel begrijpelijk. Het is toch dezelfde Jezus als tot wie wij vandaag bidden. Tegelijk is het ook goed om ons te realiseren dat als we die vraag te lang vasthouden, dat die dan ook blokkerend kan werken om de betekenis van de tekst goed te verstaan. Het gaat hier niet om het wonder van de genezing alleen. Wonderen van Jezus worden ook tekenen genoemd. Tekenen van wie Jezus is en wat hij ons aan heil kon brengen. Als de boodschap van de tekst zou zijn, als je maar oprecht gelooft, dan krijg je genezing. We zouden in het Israël van toen veel meer mensen genezen zijn. We zouden ook vandaag veel meer mensen in ons midden genezen worden na het gebed. Want wat wordt er veel gebeden door oprecht gelovige mensen. Er gebeurden toen wonderen. Er gebeuren ook vandaag nog wonderen. Maar evenzeer moeten we zeggen dat er in het Israël van toen ook kinderen stierven. Kinderen van gelovige ouders. En ook vandaag worden gelovige mensen ziek en sterven in ons midden. We leven in een gebroken wereld. Het is nog niet volmaakt. We zijn als pelgrims op weg naar Gods koninkrijk. En pas daar zal het volmaakt zijn. Er zijn kringen waar mensen zeggen, als je maar genoeg gelooft, dan krijg je genezing. Zo'n uitspraak is heel wreed en kan mensen tot wanhoop drijven. Geloof is niet iets wat je uit jezelf moet persen, zoals je sap uit een sinaasappel perst. Een wonder is slechts een teken dat verwijst naar iets diepers, iets blijvends, iets eeuwigs. In Leviticus 15 staat dat een vrouw die bloed verliest, onrein is. Zoiets betekende in die samenleving van toen een vorm van isolement. Het ging gepaard met schaamte. Daarom sprak die vrouw Jezus ook niet rechtstreeks aan, maar probeerde ze hem in stilte aan te raken, zonder dat iemand het zag. En een dringende massa mensen was daarvoor de ideale situatie. Toen Jezus dit merkte en tot twee keer toe uitdrukkelijk vroeg wie hem aangeraakt had, toen pas kwam ze trillend naar voren en viel voor hem neer. Je voelt bij het hele gebeuren de angst bij die vrouw. Wat zou dat voor angst zijn? Angst om afgewezen te worden? Ze geloofde dat ze enkel door maar zijn mantel aan te raken genezen zou worden. Aan geloof ontbrak het haar niet, en toch was er angst. Zou dat ook bij ons kunnen? Dat we wel geloven in Jezus, maar toch? Dat we hem niet rechtstreeks durven aan te spreken in het gebed? Dat we geen stap durven zetten, dat we in ons isolement blijven rondcirkelen? Ik weet zeker dat er ook in onze woonplaats heel veel mensen zijn die in geestelijke zin in een isolement leven. Die wel zouden willen, maar niet kunnen. Blijven ronddobberen in je onmacht. Wat is het dan mooi dat Jezus die vrouw helemaal niet bestraft? En dat Jezus zichzelf ook niet verontreinigd voelt door de aanraking van die vrouw? Nee, hij prijst het juist in haar dat ze zoveel geloof had. Jezus zegt dan meteen: uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Als je in de stilte tot Jezus nadert, als je hem zoekt en hem als het ware aanraakt in je gebeden, dan mag ook u en jij gered worden. Dan mag je bemoedigd heen gaan in vrede. Is dat niet mooi en rustgevend? Er hoeft niet eerst een heleboel te gebeuren. Je hoeft niet eerst heel diep te gaan. Je mag in geloof bij hem komen, zelfs in stilte, in het verborgene. Het mooie is ook dat Jezus tijd neemt voor die vrouw, ook al ligt er ergens anders een meisje te sterven. Deze vrouw is nu ook belangrijk. Ook wij zijn belangrijk, waardevol in de ogen van Jezus. Het is niet zo dat Jezus meer aandacht zou hebben voor anderen, omdat die meer zouden zijn, of misschien betere christenen zouden zijn dan u. Nee, als je komt, als je aanklopt bij Jezus, dan heeft Jezus alle tijd en aandacht voor je. Elk mens dat hem in geloof zoekt, is even kostbaar en waardevol in zijn ogen. En dan de dochter van Jairus. Jezus zegt dat ze slaapt, maar de mensen geloven hem niet. Logisch, want ze weten allemaal dat ze is overleden. Maar Jezus vergist zich niet. En hij heeft ook nog eens gelijk. Bij het doopvond zeggen we altijd tegen de kinderen: een kindje van gelovige ouders mag ook bij de gemeente van Jezus horen. Het hoort er ook al bij. Een kind hoort bij Gods verbond. Dat betekent dat als een kind te jong komt te overlijden, dat het dan als het ware door de dood heen geborgen is in de handen van Jezus. Dat hij het dan door de dood heen zal begeleiden naar het eeuwige leven. Dan is de dood eigenlijk niet meer dan een slaap, een overgang, een doortocht naar je bestemming, naar je nieuwe leven. Als je oprecht in Jezus Christus gelooft, dan mag je weten voor jezelf en voor je opgroeiende kinderen dat je geborgen bent. En om die woorden kracht bij te zetten, doet Jezus het meisje opstaan uit de dood. Jezus zei niet dat het meisje sliep, omdat hij haar toch zou gaan opwekken. Nee, hij zegt dit, omdat dit door geloof in hem de waarheid is. ook de waarheid aangaande iemand die is overleden. Wie in Christus sterft, sterft niet, maar slaapt. En wordt na de nacht wakker in het koninkrijk. Jezus zei, wie in mij gelooft, zal een eeuwigheid niet sterven. Daar gaat het om. En dan nog zoiets moois. Jezus zegt tegen de ouders dat ze tegen niemand moeten zeggen wat er gebeurd is. Op een andere plaats in de Bijbel geneest Jezus Melaatse mensen en zegt dan dat ze zich aan de priester in de tempel moeten gaan tonen. Daar is dus wel publiciteit, maar hier, bij dit meisje, geen enkele publiciteit. Hoe moeten we dat lezen? We zouden zeggen, ga overal getuigen van het wonder. Organiseer dankdiensten in kerken en sporthallen om te getuigen van het wonder. Maar lopen we dan niet het risico met onszelf te koop te lopen? Kijk mij toch eens hoe wonderlijk God me heeft genezen. Ik denk dan wel eens, gaat het nou om God of om jezelf? En wat doet al die publiciteit met je? Vandaag staan vaak jonge kinderen volop in de publiciteit met alle media erbovenop. Ik denk aan dat jonge meisje dat in haar eentje rond de wereld wilde zeilen. Ik denk aan die kinderen van die kindercris in Amsterdam, die na dat schandaal zo zorgvuldig beschermd moesten worden tegen alle publiciteit en media. Publiciteit en jonge kinderen, dat kan toch niet goed gaan? Jezus zei wel tegen haar ouders dat ze haar te eten moesten geven. Opvallend, hè? Alsof die ouders daar zelf niet aan zouden denken. Wat zou Jezus daarmee bedoelen? Zou hij misschien willen zeggen dat ze niet meer bang voor het leven hoeft te zijn, maar dat ze het leven juist weer voluit aan mag? En als je het leven weer aandurft, dan is goed eten het eerste dat je gaat doen. Jezus wil een gewoon leven voor dit meisje. Gewoon normaal, zonder poespas. Er is nog een reden denkbaar waardoor publiciteit niet nodig is. Het gaat ten diepste niet om het wonder, want op andere plaatsen sterven wel jonge kinderen. Ook kinderen van gelovige ouders. Nee, het gaat niet om het wonder zelf. Het gaat om de boodschap van Jezus, van het heil van Jezus. En de boodschap is, wie oprecht en nederig gelooft in Jezus, wie zijn vertrouwen op hem stelt, wie het bij hem komt vragen, of wie in gebeden zijn mantel als het ware aanraakt, die mag behouden worden. Die mag nieuw leven ontvangen. Die mag overgaan van de dood naar het leven. Die ontvangt nieuw leven, een nieuwe toekomst. Daar gaat het om. Er zijn twee uitgestoken handen. De hand van de zieke vrouw die Jezus mantel aanraakt. En de hand van Jezus die de hand van het dode meisje aanraakt. Wie nederig in gebed het gebedskleed van Jezus aanraakt, die zal vervolgens door zijn hand worden aangeraakt. Dan ontvang je van Jezus nieuw leven, een nieuwe toekomst, dwars door de dood heen. Amen. We gaan nu zingen het gezang 127, versen 1, 2 en 5. ga ik u nu voor in gebed. Almachtige Vader in de hemel, we danken u dat we hier vanochtend bijeen mochten zijn om het uw woord te horen en eruit te leren. Heer, ja, we vinden dit ook moeilijk, Heer. We weten van zieken, Heer, onder onze geliefden hier in de gemeente. Heer, wat zouden wij graag willen dat die ook lichamelijk genezen worden? Heer, en daar willen wij u ook voor bidden. Maar we hebben vanochtend ook geleerd dat het bij u niet altijd om lichamelijke genezing gaat. U bent de genezer van ons hart. Heer, we danken u voor het grote offer dat u voor ons gebracht hebt met uw Zoon Jezus Christus. Dank u dat wij daardoor als gerechtvaardige mensen voor u mogen staan. Heer, wilt u de komende week ook met ons zijn? Help ons om ook een christen te zijn op ons werk, op onze school, wat we anders ook doen. Heer, dit bidden wij niet omdat wij het verdienen, maar omdat u de grote genezer bent. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Ja, als we zo weer naar huis gaan, weet dan dat God met je is. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen.